Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen van de 40e psalm, het 5e vers. Uw heileer, worden mij al onverbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Het gaat vanmorgen over de preek, de prediking. We zingen nu psalm 40, het 5e vers. De heilige wet Gods en de samenvatting daarvan zingen we uit psalm 51, het 2e vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik me steeds voor ogen zweven, ik herken mijn schuld die tot straf bewoog. Psalm 51, het 2e vers. Stel ons u onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vrienden in je poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren het huis van uw naast. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naast. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Christus zei, samenvattende aldus, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente willen de volgende gemeenteleden met name aan de Heere opdragen. Mevrouw Anneke van Eyck van het Laag Eind, die kreeg gunstige uitslag van de operatie. Er wacht nog wel een preventieve bestralingskuur. De heer J. Gelderblom, dorp 10, die werd gedotterd en er werden stents geplaatst en dit mocht goed verlopen. Ouderling Huizer hoeft afgelopen week geen hartbehandeling te ondergaan. Wel komt er deze week nog nader onderzoek. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader, Zoon en Heilige Geest, die roept, die ook deze morgenuren de kerkklokken over het dorp, over de dorpen, liet rondluiden, omdat gij de God zijt die roept, die bijeen roept, naar uw dienst toe, die bijeen roept, naar uzelf toe. En we zeggen u dank, Heer, dat we als gemeente geroepen werden. En dat we het zij thuis of elders meeluisteren of in uw huis. In uw dienst mogen zijn. Bij één geroepen zondaar. Jongeren en ouderen, kinderen en volwassenen. De een blijmoedig, dankbaar. De ander bezorgd, bedrukt, bezet met zorgen. Gelovigen, ongelovigen. Zoveel verscheidenheid, zoveel onderscheid in mensen die u hebt geroepen, Heer. Maar het meest wezenlijke van uw dienst is voor ons blote oog verborgen. Want dat is, Heer, dat gij er zijt. Dat u zich door de ambten laat vertegenwoordigen. En dat de kanselbijbel opnieuw geopend mag zijn omdat gij zelf tot ons mensen spreken wilt. Geef ons ook dat besef, Heere. Geef het uw dienaar, geef het al uw dienaren. Dat ze hebben te spreken namens u. En geef het ons allen, Heere. Het besef dat wij uw stem horen. De stem van dezelfde God, die eens met donder en bliksem verscheen op de Sinaï. De stem van dezelfde God, die soms met engelen verscheen. Maar dat de stem van de prediking, de stem is van dezelfde God. En geef, Heere, dat dat ons zijn in uw dienst maakt tot een wondere gebeurtenis. Geef dat besef ons aandachtig maakt, eerbiedig maakt. Ontvankelijk doet zijn. Omdat we mogen horen de stem van u, de Almachtige, de Schepper. Maar ook de Heere, de Verbondsgod, die in alles wat u tot ons spreekt, ons heil op het oog hebt, ons behoud, onze zaligheid bedoelt. Heer, we zeggen ook dank voor de wonderontdekking van de Reformatie. En dat u tot in deze tijd toe nog steeds er zijn mag. Die wonderontdekking dat u door de prediking het heeft behaagd om tot zondaren te spreken. En we zeggen u dank, Heere, dat u dat nog steeds doet. En we bidden u, wel door de dwaasheid van de prediking, uw werk doen. Uw welbehagen voortgang laten vinden. Wel door de dwaasheid der prediking zalig maken die geloven. En wil hen die niet geloven, brengen tot dat geloof. Wat zou het baten, Heere, als we als mensen, als kerkenraad, als predikant hier zouden zijn. Maar hoe zou uw Heilige Geest verborgen houden, inhouden. U zou uw Heilige Geest zich bedroefd laten terugtrekken. Heere, het zou geen vrucht doen. Niemand van ons zou met de prediking doen wat er de bedoeling van is. Als ons zou overlaten aan onszelf. O Heilige Geest, laat u niet weerhouden door alles waarmee wij u zouden bedroeven. Maar o Heilige Geest, wil naar uw belofte de prediking gebruiken tot het goddelijk werk, tot het zaligmakend werk. Bewaar ons ervoor. Dat wij uw woord zouden beantwoorden met een ja maar. Met de gedachte van zou het wel zo zijn of zou het ook wel voor mij zo gelden. Bewaar ons daarvoor, Heer. Geef dat wij behoren bij hen. Voor wie uw woord de kracht Gods is tot zaligheid. Dat worden wij hen die geloven die de smalle weg bewandelen. Geef dat het toch niet horen bij hen. Voor je het woord van het kruis een dwaasheid en een ergernis is. Dat we niet horen bij hen die ongelovig, onbekeerd wandelen op de brede weg. En al ons daar vanmorgen achter laat komen dat het zo is, Heere. Verandert u het dan. Laat dan het woord van de prediking zijn het middel tot onze bekering ten leven. Voeg ons in. In de olijfboom van uw Israël. Van uw verbond met Israël en van hen uit uw volk Israël. Al is het een minderheid die u erkennen mag en die zalig wordt. Gij hebt ons in die olijfboom ingevoegd door het geloof van onze voorouders. Maar geef dat ook wij allen persoonlijk ingevoegd zullen zijn, zullen blijven. Met velen uit uw volk Israël, Heere, wachtend op de tijd. Dat we uw verbondsvolk een volheid zullen doen toekomen. Om in de gekruisigde Jezus, de zaligmaker, te erkennen. Gedenk ons allen, Heer. U weet er onze gedachten mee vervuld, mee bezet kunnen zijn. We zeggen u dank met Anneke van Eyck. Voor de uitslag van de operatie, dat die zo gunstig mocht verlopen. We bidden, geef haar met haar man aan die er lief zijn een leven voor uw aangezicht. Zo ook de periode van bestralingen tegemoet en in, maar door uw goede hand geleid in een dankbaarheid dat gij het zijt, die het leven spaart en behoedt. We zeggen u dank dat ook leven aan de heer Gelderlom spaarde, in de behandeling die hij moest ondergaan. Geef dat hij daarin merken mag. Dat ge uw handen naar hem uitstrekt. Dat u zijn hart zoekt, Heere. Opdat hij het u geven zal. Dat hij zijn hart en leven u zal toevertrouwen. De heiland met de doorboorde handen die zich tot hem uitstrekken. We zeggen u dank dat bij Oudinghuizer de behandeling niet nodig bleek te zijn. Dat de situatie zo verbeterd mocht zijn. Waarin de blijven de onzekerheid de vastheid geven in u, Heere. En u als de vaste burcht, in wie zijn hart en leven gerust mag schuilen en zich veilig mag weten. Gedenk allen in uw gemeente die op uitslag wachten, die op onderzoeken wachten, die daar naartoe leven. U weet hoe het hart heen en weer geslingerd kan worden, hoe de gedachten soms niet stilgezet kunnen worden. Dat ze telkens mogen eindigen in u, Heere. Ook in zorg of spanning rondom werk of bedrijf. Ook zorg of spanning in huwelijk of in gezin. We bidden ook voor allen jongeren of ouderen die vechten tegen angst of depressiviteit of gevoelens van zinloosheid. We bidden voor alle mantelzorgers en anderen die op mantelzorg zijn aangewezen. Heere, laat alle situaties van nood en zorg, laat het gelegenheden mogen zijn voor u, Heere. Om uw trouw en uw kracht te tonen en te openbaren, Heere. Opdat in net zoveel harten en huizen waar nood en zorg is, daar van uw trouw en macht gesproken zal gaan worden, Heere. Hoor ons uit genade. En dat in de vergeving van onze zonden om Christus Jezus wil. Amen. In de prekenserie over de verschillende elementen van de kerkdienst is vanmorgen het element van de preek aan de beurt. We lezen daar dan over uit 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, de versen 17 tot en met 24. De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 17. Vers 17, waar het woord Gods aldus spreekt. Want Christus heeft mij, Paulus, niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Aangezien de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden wel een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Tot zover dit gedeelte over de prediking, de preek. We vatten het samen in vers 21b, het tweede deel van vers 21. Zo heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Letten op drie punten in de preek. Het gaat om de dwaasheid van het kruis, om de dwaasheid van de prediking en de dwaasheid van de mens. Dus drie dwaasheden. De dwaasheid van het kruis, de dwaasheid van de prediking en de dwaasheid van ons mensen. 1 Korinthe 1 vers 21b. Namens uw kerkraad hoort u het volgende medegedeeld van morgen. Aanstaande woensdag, Deo Volente 6 november, is het de dankdag voor gewassen arbeid. De ochtenddienst is als gewoonlijk om 9:30. De avonddienst om 7:30, waar we u en jullie alle van harte verwachten. Direct na de avonddienst op dankdag willen we een ontruimingsoefening houden van de kerk. In de kerkbode kunt u daar meer over lezen. In verband met de dankdag zijn er deze week geen catechisaties. Zondagmorgen 10 november, het smorgens dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk in de midden voor te gaan. En s'avonds ook zelf in de midden te zijn. Na de zegen van deze dienst neem ik graag plaats in de kerkraadsbank. En daarna willen we in verband met de hervormingsdag de eerste twee coupletten zingen van het Lutherlied. Zo mogelijk dan staande. Het eerste couplet begint met de regel: een vaste burcht is onze God. Het tweede couplet begint met de regel: geen aardse macht begeren wij. De collecten voor vandaag. De eerste is voor een diaconaal havenproject in Rotterdam. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk. En die wordt uiteraard van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit de 50ste psalm. Vers 1, 3 en 6 van psalm 50. Der goden God verheft zijn stem met macht. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. Roept in de nood tot mij uw God en Heer. Dan help ik u en gij geeft God de eer. Psalm 50, over de stem van God die ook in de prediking klinkt, vers 1, 3 en 6. 1 Korinthe 1, vers 21b. Zo heeft het God behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Het gaat dus over de preek van morgen. De dwaasheid van het kruis, de dwaasheid van de prediking en de dwaasheid van de mens. Gemeente, een vraag en ik denk een hele eenvoudige vraag aan het begin van de preek. Waar staat in deze kerk de preekstoel? Nou ja, makkelijker kan het niet, want die is natuurlijk hier, hè. Waar ook in de kerk zit, de preekstoel, die kun je allemaal zien. En dat is nogal logisch ook. Die staat natuurlijk hier in het middelpunt van die kerkgebouw. Maar als je in een Rooms-Katholieke kerk zou zijn, bijvoorbeeld in de immense dom in Trier, waar ik ooit op vakantie was. Nou, dat past ons eigenlijk wel 10 keer in qua ruimte en qua volumeoppervlak. Dan zou het veel moeilijker zijn als de Rooms-Katholieke kerk. Want als je die kerk, zo'n kerk binnenkomt, dan zie je eigenlijk direct het altaar. Het altaar staat op de plek waar bij ons de kerkenraadbanken zijn. Dus als de kerk binnenkomt, word je ook gelijk naar het altaar gericht. En de preekstoel, die zou in zo'n kerk staan, ja, een beetje hier, zo voor mij hier links, achter tegen dit zijvak. Dus je komt de kerk binnen, je ziet gelijk het altaar. En pas als je een hele in de kerk binnengelopen bent, zou je kunnen zien, oh ja, dat is waar ook. Er staat ook nog een preekstoeltje daar ergens in een hoek van de kerk. Maar in de Rooms-Katholieke kerk, dat draait de tijd van Luther alles om de mis, de doop, de sacramenten. En het was dé verandering die Luther en anderen aanbrachten in de kerkdienst. De preekstoel in het midden. Want er moet, er mag gepreekt worden. Want het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dus er mag, er moet, er zal gepreekt worden tot op deze dag, tot de dag van Jezus wederkomst toe. Nou, 1 Korinthe 1 heeft het daar ook over, hebben we wel gehoord. De preek, de prediking, dan kun je denken, ja, wat is een preek? Wanneer is iets een preek? Wanneer is iets een goede preek? 1 Korinthe 1 zegt daar in elk geval 3 dingen van, als we goed op gaan letten met elkaar. Het eerste wat ons schriftgedeelte over de preek zegt, is dat 1 Korinthe 1 de preek verbindt met het kruis. Vers 18, het woord des kruises. Vers 23, doch wij prediken Christus de gekruisigde. Natuurlijk hoor je ook in de preek dat hij is opgestaan, dat hij nu aan Gods rechterhand is. Maar die opgestane is dan toch degene die gekruisigd is geweest. Daar draait het om. Christus, de gekruisigde. We moeten weer goed helder te hebben. Ja, wat het kruis eigenlijk is. Je ziet wel mensen met een kruisje om hun hals lopen. En dat is prima. Maar waar loop je eigenlijk mee rond als je een kruisje om je hals zou hebben? Nou, met een martelwerktuig. Dat was het kruis. In sommige kastelen heb je zo'n ruimte, de martelkamer. Wie dan een groot oud kasteel bezoekt, dan kun je ook de martelkamer, mag je dan binnenkomen. Er staat een pijnbank, een duimschroef, een tang om nagels uit te trekken. Nou ja, rennen al een beetje over je rug en je denkt soms voor je jongere kinderen van, nou, we gaan maar niet die martelkamer van het kasteel in, want dat kunnen ze maar beter niet aandoen. Pijnbank, duimschroef, nageltang. In dat rijtje hoort het kruis thuis. Het martelwerktuig bij uitstek in de oudheid om mensen te pijnigen, zo diep mogelijk te vernederen en te martelen tot de dood toe. Dat werd ook Jezus aangedaan. Zijn gehoorzaamheid aan God, die vroeg van hem de uiterste zelfverloochening. En die vroeg de hoogste prijs van zijn vlees en bloed. Want hij werd er door mensen om gekruisigd, gefolterd en gemarteld totdat de dood erop volgde. Dat is het kruis. In de tweede plaats is het kruis, ja, de stok waar iemand aanhangt die van God vervloekt was. Eerst ging het over het kruis als mensen dat gebruiken. Maar nu het kruis, hoe God dat gebruikt en ziet. Wie aan het hout hangt, is vervloekt. Is een mens van wie God zich helemaal afkeert. Op wie God zijn volle toren laat vallen, zijn straf laat neerkomen. Het kruis laat zien, hier hangt er een. Die door Israëls God vervloekt is. Zo hing Jezus daar, nedergedaald ter hel, tot in de God verlatenheid toe. Het kruis, het martelwerktuig van mensen, en de stok waaraan de mens hangt, van wie God zegt, ik vervloek die mens. Nou, over deze Jezus, de gekruisigde, moet dus elke preek gaan. Een preek waarin Jezus als de gekruisigde voorkomt. Ja, dat kan een toespraak of een redenvoering of een bijbelstudie zijn. Maar dat is geen preek. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Als u met de preken meeschrijft, en dat is denk ik niet verkeerd om te doen, moet u altijd ergens in de kantlijn van uw meeschrijven het kruis kunnen zetten. Want het gaat in elke preek om Jezus, de gekruisigde. Natuurlijk vragen waarom. En waarom is dat een dwaasheid? De dwaasheid van het kruis. Nou, hierom. Wie vraag jij nou om je te helpen? Stel, je bent zelf slecht in wiskunde. En in de klas zit iemand die staat een 2 voor wiskunde. Zo in de klas heeft een 9 voor wiskunde. Wie vraagt jou om je met wiskunde te helpen? Die 9 staat natuurlijk. Stel, je moet een pak met stenen ergens naar de andere kant van het erf zien te sjouwen. En je broertje van 4 die staat bij je, je broertje van 4. En grote broer van 25. Wie vraag jij om met dat stenen sjouwen te helpen? Die van 4 of die van 24? Die van 24 natuurlijk. Je vraagt hulp bij iemand die ergens goed in is. Die sterken is, die wat uitstraalt, die je wat te bieden heeft. Nou, als het ware, denk even dat je onderaan een berg staat. Met een enorme stapel loodsel en pellet vol met stenen voor je. Die je boven op de berg, op de heuveltop moet zien te krijgen. En je ziet direct als je 1 steen op wil tillen van, dat lukt mezelf nooit. Die ene steen is al veel te zwaar en die laat ik na 3 stappen uit mijn handen vallen. Nou, er staat een kind van 4 bij je. Er staat een sterke, jonge kerel van 25 bij je. En je zit iemand die is zelf al bezig om stenen naar boven te sjouwen, maar die bezwijkt er zo wat onder. Zijn knieën knikken en hij valt bijna onder de steen die hij zelf naar boven draagt. Wie zou je vragen om je te helpen? Ja, die jonge man van 4,25 natuurlijk. Maar zou het je dan lukken als die je helpt? Luister eens goed wat die man zegt, die er zelf al mee begonnen is. Die zegt, ik doe dit plaatsvervangend, onthouden. Ik doe dit plaatsvervangend. Ik doe dit voor anderen. Kijk, we staan allemaal onder aan de berg. Met de opdracht om met God in het reine te komen. Om zijn wet te volbrengen. En om de wet van God te voldoen. En om de straf op de wetsovertredingen te dragen. Om God genoegdoening te... Daar staan we allemaal voor. Wie helpt je daarbij? Een dominee. Je opa. Van wie je weet dat hij zo gelovig en goed heen gaat. Een hele gelovige moeder of vriend als je die mag hebben. Kunnen die jou zo ver krijgen dat jij de wet van God volmaakt gaat houden en dat je met God in het reine komt? En dan hoor ik in de prediking over Jezus, de gekruisigde. Hem zie ik bezig om de wet te vervullen. om de straf der wet te dragen. Ik zie dat hij er bijna onder bezwijkt in Gethsemane en dat hij bloed zweet. Ik hoor hem roepen aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Hoe kan zo iemand mij nou helpen? Maar hoor, ik hoor hem zeggen, ik doe dit plaatsvervangend. Ik doe dit om anderen ervan te verlossen. Ik doe dit opdat u het nooit zult hoeven te doen. Ik doe het plaatsvervangend. Ik laat mij vervloeken. Ik vervul de wet ten einde toe. Voor anderen. Opdat die het nooit meer hoeven te doen. Dat is de dwaasheid van het kruis. Want wij hebben geen helper nodig. Iemand die ons wat goede raad geeft en advies geeft. Hoe ik God wat beter kan dienen dan dat ik nu doe. En hoe ik daar wat verder in kan komen. En hoe ik een beetje een betere dienstrecht van God zou kunnen. Nee, ik heb geen helper nodig die me advies geeft. We hebben een redder nodig. Die het in onze plaats doet. En in zijn kruisiging zie ik aan de ene kant. Waar het voor mij op uit zou lopen. Waar het met mij heen op weg zou gaan en gaat. Als ik de wet van God moet vervullen. Met God in het reinen moet komen. Maar aan het kruis mag ik het horen. Ik doe dit plaatsvervangend. Mag ik het ook voor u doen. Laat ook u zich dan door mij zalig maken. Mag wat ik gedaan heb. Ook u gelden, zodat u het zelf nooit meer hoeft te doen. De dwaasheid van het kruis. Jezus doet het plaatsvervangend. En wie zegt er nou? Zo'n redder heb ik nodig. Ik heb niet genoeg aan iemand die me helpt. Die alleen maar zegt, doe het nou eens zo en probeer het eens beter. En dan kom je een stukje dichter bij God. Daar heb ik niet genoeg aan. Ik zal God nooit leren dienen. Zoals hij het volkomen van me vraagt. Ik kom nooit met God in het reine. Wat ik ook doe en wring of niet doe. Daar heb ik niet genoeg. Daar ben ik te verloren voor. Wie van u zegt het? Ik heb zo'n redder nodig. Die het voor mij doet. Die het voor mij volbrengt. De gehoorzaamheid. En het dragen van de vloek der wet. Wie zegt dat na in zijn hart? Zo'n redder. Daar zit ik op te wachten. Zo'n redder. Die heb ik nodig. Zo één alleen. Kan mij redden. Wat is je dan onuitsprekelijk lief geworden, waar of niet? Als dat kruis mij toont, dit had ik verdiend. Hier zou het voor mij op uitlopen. Vervloeking, eeuwige verwijdering van God tot in de diepten van de hel toe. Maar datzelfde kruis, dat toont me. Hij voor mij. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Zo lief heeft hij me gehad. Hij heeft het voor mij gedaan, volbracht. En met de catechismus mag je dan zeggen, als de catechismus heeft gevraagd, heeft iets bijzonders te betekenen, dat hij ineens gekruisigd is? Ja. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zichzelf genomen heeft. En ik ben voor eeuwig er vanaf. Ik ben voor eeuwig verzoend, vrijgesproken en verlost door hem die me lief had tot op het vloekhout van het kruis toe. Wat heb je dan, de Heer Jezus, lief gekregen? Waar of niet? Daar moet het dus elke preek om gaan. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Zo iemand alleen kan ons redden en vrede met God geven. En een preek is een preek als Jezus, als de gekruisigde, daarin voorkomt. Dat probeer je nooit meer te vergeten. Jezus, de gekruisigde. Het hart van elke preek. Opdat hij ook het hart van ons leven zou zijn. Zo Jezus moet er verkondigd worden. Maar dat woord gebruikt Paulus niet. Verkondigen. Oh, gebruikt dat op andere plekken ook wel in de Bijbel. Maar hier gebruikt Paulus heel bewust het woord preken. Prediken. En dat is de tweede dwaasheid. Het kruis is een dwaasheid. Maar dat er over het kruis gepreekt moet worden. Dat is ook een dwaasheid. De dwaasheid van de prediking. In vertaling komt natuurlijk ons woord preken vandaan. Prediken. Preek. Dat stond ontzettend centraal in de reformatie. Bij Luther, bij Calvijn. Die preekte sowieso 2 keer op een zondag. Maar in Wittenberg en Genève was het ook elke ochtend kerk. Elke ochtend. Voor de mensen naar hun werk gingen. Voor de kinderen naar school gingen. Laten we van 7:30 tot 7:30 een uur kerk. En je begon elke dag met een preek. Ze beginnen dikwijls een preek. Gewoon met de zin als van gemeente. We hebben gistermorgen dus gezien dat de profeet Samuel dit en dat deed. Nou, vandaag vervolgen wij het en gaan we zien dat hij dit en dat deed. Je begint elke dag met een preek. Wittenberg, Genève, Luther, Calvijn. Daar kun je wel afvragen, ja, waarom vonden ze dat zo belangrijk? Belangrijk genoeg om elke dag van de week te beginnen met een preek. Nou, het heeft te maken met de bijzondere achtergrond die dat woord heeft. Het woord bestond al lang in het Grieks. Het woord voor preken, prediken. Dat was het werk van een prediker. En het was iemand die aan het hof van een koning een speciale aanstelling had gekregen. Elke stadstaat van die tijd had een koning. Elke gemeente had een koning, zou hij zeggen. Dus de gemeente Bodegraven Reewijk zou dan een koning hebben. De gemeente Gouda, de gemeente Woerden ook. En elk zo'n koning, burgemeester zou wij bijna zeggen, die had een heraut. Waarom? Een prediker. Er was toen natuurlijk nog geen kijk op Bodegraven Reewijk, of de Woerdense krant, of de Goudse courant. Dus als de koning had besloten, dan moest zijn speciale dienaar, die prediker, door het dorp gaan lopen, om te gaan uitbazuinen wat de koning had besloten. Bij koninklijk besluit is bepaald dat. En moet u bedenken, zo'n koning van toen had geen gemeenteraad bij zich. Die had absolute macht. Wat de koning had besloten, dat was ook zo, was niet meer voor discussie vatbaar. Dat was geen praatvoorstel, dat was geen referendum. Nee, bij koninklijk besluit geldt vanaf vandaag. Dat was het werk van de prediker. Die deelde koninklijke besluiten mee. Vooral gebeurde dat in één speciaal geval. Als de koning gevochten had, dat kwam eens voor in die dagen. De ene stadstaat ging te vecht tegen de andere stadstaat. En de koning had gewonnen. Hij stuurde zijn prediker direct terug naar de stad waar die koning was. Om het nieuws te brengen. De koning heeft de strijd gewonnen. Onze stad is overwinnaar. En namens de koning deel ik u mee dat hij gewonnen heeft. Als hij terugkomt, zodat u aan de kant van de weg staat om hem hulde te geven. Om hem te ontvangen met eerbetoon en met ereblijken. Want onze koning heeft gewonnen. Dat is preken, dat is prediken. Spreken namens de koning. Verkondigen dat onze koning gewonnen heeft. Nou, wie dan die koning is, dat voelt u wel aan. Dat is de Heer Jezus Christus. Die heeft de strijd gewonnen. Welke strijd? De strijd tegen de duivel natuurlijk. De duivel in wiens leven we allemaal zijn van nature. Om wiens heerschappij heel de mensheid is om meegesleurd te worden naar het eeuwig verderf. Maar onze koning laat weten dat hij tegen de duivel gestreden heeft. En overwonnen heeft. Hoe? door gehoorzaam te zijn tot de dood, ja de dood aan het kruis. De duivel heeft Jezus niet van het kruis kunnen afhouden. Hij heeft dat geprobeerd door hem te verzoeken, door hem bang te maken, door hem ervan af te laten komen. Maar Jezus heeft de strijd tegen de vorst der duisternis gewonnen. Hij bleef gehoorzaam aan God tot de dood des kruises toe. De kruisdood was de overwinning van de Jezus. En daarom dat hij daarna is opgestaan uit de hemel is gevaren. En preken is, namens de koning, mag ik het u verkondigen, dat Jezus Christus de overwinnaar is. Dat doet een preek, dat is het werk van een predikant, een prediker, namens koning Jezus spreken. Moet je alleen bedenken, dat is heel wat voor iemand die voor me gaat voor een dominee. Luther die zegt vaak, ik stond elke keer met knikkende knieën onderaan de kanseltrap van Wittenberg. Dat was Luther. Met knikkende knieën, zegt hij dan. Je moet precies zeggen wat je namens de koning mag en moet zeggen. Geen eigen idee of eigen voorkeur of eigen stokpaardjes. Je bent gezant van de koning. Ik ben dankbaar met een kerkenraad die me daarin begeleidt, die me daarin helpt, die me daarin en daarop aanspreekt. Want wie preekt, die heeft te spreken als sprak koning Jezus zelf. Bid u en bid maar steeds voor alle predikanten dat ze werkelijk spreken wat Christus wil dat ze spreken. Maar denk ook gemeente, als dat zo is en dat is zo van Gods wegen, dan hoor je in de preek de stem van koning Jezus zelf. Als je in de preek het hoort zeggen, koning Jezus heeft gewonnen. Hij komt terug op de wolken. Zorg dat je er klaar voor bent. Bekeer je. Is het alsof Jezus het zelf tegen je heeft. Alsof Jezus zelf het wil. Dat je bereid bent als die komt. Als in een preek gezegd wordt dat de gekruisigde koning het uitspreekt. Ik doe dit plaatsvervangend. Mag ik het ook voor u doen? Dan denkt Jezus zelf naar uw hart. Dan kijkt u in de preek Jezus zelf. Hij zoekt je. Hij denkt naar je hart. Hij verlangt dat je aan hem toevertrouwt en aan hem overgeeft. In de prediking, in het appel tot bekering, in de oproep tot geloof, hoort u het hart van Jezus zelf voor u kloppen. En mag u het weten, mag u het afleiden. Christus zelf is tot mijn behoud genegen. Buig dan, kom dan, geloof dan. Ook in dat een preek eigenlijk nooit vraagt. Wat vond u ervan? De koning deelt geen praatvoorstel mee. Hij houdt ook geen referendum om te polsen wat zijn onderdanen ervan vinden. Nee, een preek die, u moet de preek nooit opvatten als stelt u de vraag van wat vond u ervan? Kon u er zich een beetje in vinden? Vond u het een mooi verhaal vanmorgen? Nee, de preek vraagt niet wat vond u ervan? De preek die vraagt, wat doe je ermee? Toch, we altijd proberen zo over een preek te praten als we de kerk uit zijn. Niet in de zin van, wat vond ik er vanochtend van? Maar, wat doe ik ermee? Elke preek dingt Jezus naar uw hart. En dat veracht ik, of dat omhelf ik. En ik veracht het, of ik omhelf het. Dat is wat een preek doet, die dringt van Christus wegen tot een antwoord. Het zij van verachting, het zij van omhelzing. En daar heeft Jezus dus de wreek voor uitgekozen. Dat doet hij door middel van de prediking. Het heeft God behaagd om door de prediking dat naar ons toe te laten komen. En om ons voor hem in te winnen. Daarom dus die preekstoel zo centraal. Je komt ook kerken tegen. Misschien vandaag nog wat meer dan vroeger. Waar je niet zozeer een preekstoel ziet die het oog trekt. Maar een podium. Waar een muziekband optreedt van tijd tot tijd. Of waar een toneelspel op wordt uitgevoerd. Gebeurde in Korinthe ook al. De Grieken waren verzot op drama's en toneelstukken. Nou, ik schrijf het als Homerus en anderen die maakten toneelstukken, dramatiek. En door rondreizen gezelschap werden die toneelstukken daarna gespeeld. Het podium, daar ging het eigenlijk om. Maar toen Jezus zijn apostelen uitzond om zijn woord bekend te maken, gaf hij ze geen podium mee. En zei niet speel het maar na. Hij zei, predik, preek het. Zeg het de mensen, als mijn prediker. Ja, dat lijkt dwaasheid. Dat lijkt lang niet zo aansprekend te zijn. In onze tijd, is zo visueel ingesteld. Mensen willen dingen kunnen zien, liefst vrij kort, met veel beweging en afwisselende beelden en flitsend. Ja, preek, dat maakt toch geen indruk. Daar gaan mensen gewoon schouwers over op. Maar het heeft God behaagd. Om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Preken dus. De prediking is het van God gegeven, uitgekozen middel. Al lijkt het ons het achterhaald en een dwaasheid. Net als het toen in Korinthe en in Griekenland al was. Maar door de prediking werft de koning onderdanen. Door de prediking wint Jezus harten in. En dat doet hij door een prediking. Van het kruis. Van dat vloekhout, van het martelwerktuig. Met andere woorden, als je deze Jezus na gaat volgen, dan moet je daar ook maar een beetje op rekenen. Dan krijg je een leven in het teken van het kruis, van de zelfverloochening, van het lijden en van het strijden. Het christenleven, dat kan je zeggen, heeft altijd een graat in zich. Ja, als je vis eet, je doet graag de graten eruit te halen. En als oud zeggen tegen je kinderen, kom maar hier met je stukje vis, ik haal er de graten wel uit, dan kun je alleen het vlees eten, dan verslik je niet, dat eet makkelijk voor je. Maar in het christenleven zit altijd een graat. En die mag je er nooit uithalen. Zet een graat in die steekt. En die pijn doet. Oh ja, het christenleven is een rijk leven. Is een heerlijk leven. Een leven in de liefde van de Heer Jezus. Een leven in de kracht van de Heilige Geest. Een leven met vooruitzicht van de eeuwige heerlijkheid. Maar er zit een graat in van zelfverloochening. Jezus zegt, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Als mensen je wat aandoen, als diepe ingewortelde zonden bestreden moeten worden, als je niet mag toegeven aan een leven dat je vlees mee heeft, een leven dat je streelt. En dat je van gemak voorziet. Nee, de graad van zelfverloochening. Het kruisigen van je vlees. Die zit er altijd in. En daar valt niet aan te vervormen. Je zou soms voor je kinderen wel eens willen. Dat je zou zeggen, oh, ik wou dat het makkelijker kon hebben in het leven als christen. Maar nee, in het christenleven zit altijd een graad. Geen wonder, want Jezus kijkt ons aan als de gekruisigde, de gesmaden, de vervloekte. En dan zei Jezus als het ware, als ik nou gekruisigd werd, kunt u toch niet met een kroon door het leven gaan? Als ik gesmaad werd, kunt u toch niet gevierd en populair zijn? Als ik mezelf heb verloochend tot in de dood, kunt u dan met het vlees een beetje meedijnen en een beetje mee de lucht ingaan? Dat past toch niet bij elkaar? Een gekruisigde Jezus, die geeft je ook een gekruisigd leven, waarin je vlees en bloed gekruisigd worden. En ik leer strijden tegen mijn diepst ingewortelde zonden. Vers 17 zegt Paulus het, hè? Anders wordt het kruis verijdeld, leeggezogen. Moet je even uitkijken, hè? Voor een prediking en een geloof. Ja, waarin de vloek van het kruis niet meer genoemd wordt. Waarin zelfverloochening niet meer genoemd wordt. Waarin het overschaduwd, oversluierd wordt. Door de zucht naar gemak en genot en gevierd zijn en de wind mee willen hebben. Nee, de dwaasheid van de prediking, die zegt je, die mij wil volgen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op. Daar win je toch geen mensen mee. Daar werf je toch geen wensen mee. Dat maakt toch niet jaloers. De dwaasheid van de prediking, die het niet mooier maakt dan het is, maar die het eerlijk zegt, in het volgen van Jezus zit de graad van zelfverloochening en van kruis dragen. Dat is het middel dat God gebruikt. Waar je je gevouwen van het gebed op mag leggen. Heren, wilt u nou dat middel gebruiken om zondaren in te winnen voor u en voor uw Christus en voor een leven in zijn dienst. Een leven van kruisdragen. Een leven van zelfverloochening. En toch het heerlijkste leven, het verzoende leven, het geliefde leven, het heerlijkste leven wat er is. De dwaasheid van de preek. Nou, ook goed als in het voren weer de Passion plaatsvindt. En u wilt er daar een mening over vormen, moet u dat in het licht houden van 1 Korinthe 1. De dwaasheid van het kruis van een vervloekte zaligmaker en de dwaasheid van de prediking die God als middel heeft verkoren. Dan moet u het in dat licht bezien en u een oordeel over vormen. En dan het derde. De dwaasheid van de mens. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid prediking zalig te maken die geloven, zegt onze tekst. Dus niet alle mensen, maar zij die geloven. Vers 18 zei het nog duidelijker. Het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. De preek brengt verschil aan het licht. Er is ook een lange punt om vanochtend te onthouden. De preek brengt verschil aan het licht. De preek maakt duidelijk dat er 2 soorten mensen zijn. Mensen die bezig zijn om verloren te gaan, zo staat er letterlijk. En mensen die bezig zijn om behouden te worden. Dus mensen die op de weg wandelen naar de verlorenheid, naar het verderf. En mensen die op de weg wandelen naar het behouden, naar de zaligheid. En de preek brengt aan het licht dat die 2 soorten mensen er zijn. Er zijn mensen die zijn bezig om verloren te gaan, zegt 1 Korinthe 1. Die wandelen op de brede weg die naar het verderf gaat. En voor die mensen is een preek als waar een stopbord langs de weg. Ga terug. Keer om. Maar ja, daar wil geen mens. Geen mens die op de brede weg wandelt en aan zijn zin heeft, die wil omkeren en die wil teruggaan. Dat was toen al zo. De Joden wilden een teken, staat er. Een teken waar het zou blijken dat Jezus echt van God was. Een teken van de hemel, zeg een engel. Of een hand van God. Of donder en bliksem als bij de Sinaï. Daar zaten de Joden op te wachten. Op een goddelijk hemels overweldigend teken. Dat die gekruisde inderdaad van God gezondene zou zijn. Ja, dan kwam er een preek van een gekruisigde. Van een vervloekte. Ergerlijk. De Grieken zochten wijsheid. Grieken waren filosofen. Nadenkers. Met hele diepzinnige constructies. Over de zin van het leven. Over de diepe waarheid achter de dingen. Over de werkelijkheden. In de geest en in het echt enzovoort. Om daarover te redeneren, te discussiëren. En dan zei een preek. Zo is het. Ja, kom nou toch. Dwaasheid vond een Griek dat. Hoe is dat vandaag de dag? Is je ook wel zomaar zo'n andere dingen meegedragen, daar denk ik van. Waar verlangt nou de mens van 2009 in de Nederland naar? Nou, ik denk naar een probleemloos leven. Leven zonder krassen en beperkingen. Waarin je gelukkig oud kan worden. Waarin zorgen van je worden afgenomen. En wie op je rustig kan sterven op de tijd dat jij vindt dat je eraan toe bent. Als Jezus dat zou bieden. Ze zouden voor hem in de rij staan. Een probleemloos leven en een rustig einde op de tijd dat ik eraan toe ben. Ze zouden in de rij staan voor de Heer Jezus. Maar dat biedt Jezus je niet. Een mens die hoort ook graag het volgende. Je kunt het. Je bent op de goede weg en haal het beste uit jezelf. Je hebt wel een vonk van God in je die God wil zoeken en dienen. Je bent wel niet volmaakt, maar het gaat je lukken. Je kunt het. Je hebt het in je. Zou Jezus zo preken? Ze zouden in de rij staan om hem te horen. Maar wij prediken Jezus, de gekruisigde, de redder. Die plaatsvervangend de vloek op zich neemt. En die je een leven geeft van navolging onder het kruis. En dan is een mens zo dwaas. Dat als je bezig bent om verloren te gaan. Dan erger je je daaraan. Dan wil je dat bord voorbij leven. Je wil je niet. Uit je malkelijke leventje laten weghalen. Je wil niet tegen je vlees en bloed ingaan. Je ergert je aan een prediking van het kruis. De dwaasheid van een mens. Die het redmiddel van God wegslaat. En voorbij wil razen. En verder wil leven. Want hij wil niet gestoord worden. En hoe hij het zelf in het vat wil gieten. Als dat dus zo is. En als je het zo voelt. Dan ben je op weg om verloren te gaan. Dan wandel je op de brede weg. Die naar het verderf leidt. Als je zo op de prediking van het kruis reageert. Want zo reageren zij die bezig zijn om verloren te gaan. En dan bid ik u, van Christus wegen, dat is de preek van Christus wegen, keer om. Bekeer je. Laat je met God verzoenen. Er zijn er ook van wie geldt, dat ze bezig zijn om behouden te worden. Zij die geloven, want voor ons die geloven, is de prediking van de gekruisigde de kracht Gods. Wie ervoor werd ingewonnen. Wie voor de plaats vervangende Heer Jezus zijn ogen en zijn hart open gingen. Die ontvangt erin, die ontmoet erin een liefde Gods oneindig groot. En die doet kracht, die kracht van de gekruisigde met zijn liefde. Die tilt je leven uit zijn voegen. Die trekt je leven op een ander spoor. En die liefde van de gekruisigde Jezus. die geeft je kracht om dat leven vol te houden. Vanuit zijn liefde. Daar heb je betrekking ook steeds weer nodig. Anders verlies je weer vaart. En anders verlies je weer moed en kracht op de smalweg. En kom je tot stilstand. Maar de liefde van de gekruisigde. Ik mag me bemind. Ik mag me gekocht. Ik mag me verzoend weten. De liefde van de gekruisigde. Die doet kracht om te volharden. Om onder het kruis voor te gaan. Van zondag tot zondag en van preek tot preek. Elke preek laat je dus weten. Welke kant ga ik op? Is de prediking van de gekruisigde mij een ergernis? Dan ga ik de kant op van het verderf. Is de prediking van de gekruisigde voor mij de bron van kracht, hoop, geloof en liefde? Dan wandel ik op de smalle weg naar het leven toe. En ook deze preek, die wil het u doen weten. Als u de kerk uitgaat, als de avondpreek geweest is, dan moeten we het kunnen weten welke kant je opreist. De brede weg naar het verderf. Op de smalle weg ten leven. Ook na deze preek. Moet u het voor uzelf helder kunnen weten. Dan hoor ik bij degenen die verloren gaan. Bekeer je. Dan hoor ik bij degenen die behouden worden. Dank, dank God ervoor. Zalig als je het merken mag. De prediking van het kruis is de kracht Gods. Die me opricht als ik val. Die me weer verder doet gaan als ik stilstond. Dan ben je bezig om gered te worden. Om behouden te worden. Dan ben je geroepen. Geroepen door woord en geest. Geroepen onweerstaanbaar. Vanuit eeuwige liefde. Geroepen door een stem. Uit het vaderhart van God geroepen. Door een pijl vanuit eeuwige liefde geroepen. Om door de prediking zalig gemaakt. Te geloven. Zalig te worden. De kroon te dragen. Het lam Gods te zien en te aanbidden. Als een van die scharen die niemand tellen kan. En die het lam die de gekruisigde de eer geeft. Nou, daar gaat het om in de preek. Dat u daarbij zult horen. Amen. We zingen uit Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En kust de Zoon, van ouds u toegezijd. En welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. Thank you. Laten we samen de Heere danken en bidden. Dat wij, Heere, in Hem, de Koning die gekruisigd is, ons heil, ons hoogst geluk bezien. Geeft U dat, Heere. Geef ons dat allen. Door de dwaasheid van de prediking. Maar dat we door de dwaasheid van de prediking het kruis omhelzen. Als het redmiddel. We zijn er niet mee geholpen. Met iemand die helpt en die raad en die advies geeft. Wij moeten gered worden. Door iemand die het van ons overneemt. En die het plaatsvervangend doet. En daar het u in willen voorzien. Door uw enige geboren zoon te geven. Dat zijt gij, Heere Jezus Christus. Die aan het kruis nederdaalde in de Godverlatenheid. Zo verloren. Zo vloekwaardig zijn wij. Dat alleen een gekruisigde ons redden kan. En u bidden we, Heere. Dat we het allen van Hem zullen moeten hebben. Dat we allen in Hem ons heil zullen vinden. En we danken U dat U het laat prediken. Het laat verkondigen van Uwentwege. Dat betekent met Uw eigen instemming en goedkeuring. Dat wij het op de prediking mogen en kunnen doen, Heere. Daarmee zien we U zelf in het hart. Opdat wij het vertrouwen zouden ontvangen. Om ons aan de gekruisigde toe te vertrouwen. Geef, Heere, dat we horen bij hen die op weg zijn. Om zalig te worden. U kent onze strijd. Van zelfverloochening, kruisdragen, tegen vlees en bloed in te moeten gaan. Maar Heere, laat telkens het prediken van de gekruisigde ons de kracht van U zijn. Die ons voor bezwijken bewaart en die ons doet volharden en volhouden. Geef dat niemand van ons achterblijft, als iemand. Die er zich door geblokkeerd weet. Tegengehouden. En er zich aan ergert. En er voorbij wil leven zo gauw als het kan. Heere, als wij zo iemand zijn. Die bezig is om verloren te gaan. Red ons. Trek ons. Bekeer ons dan. En geef dat ook deze preek het voor onszelf heeft duidelijk gemaakt. Welke kant wij opgaan. Geef ons een gezegende zondag. Geef uw zegen over de zondagschool, over de leiding en de kinderen. Geef uw zegen over de avonddienst, over de oud-predikant van deze uw gemeente. In het samen zijn met uw gemeente. Wees u zelf in het midden. Hoort u ons uit genade, Heer. En verzamel ons aan de voet van de gekruisigde. Keer op keer, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 95, het tweede en vierde vers. De Heer is groot en heerlijk God. En ook het vierde. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95 vers 2 en 4. Na de zegen zingen wij dus de eerste twee coupletten van het Lutherlied. En zo mogelijk doen we dat staande. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Thank you.